Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Tramper zal voorgaan. De kerkraad heeft u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 6 april, de zesde Lijdenszondag, hoopt zowel in de morgendienst als ook in de avond onze eigen predikant, dominee Tramper, voor te gaan. U wordt herinnerd aan een stemmingsvergadering die gepland staat voor DV aanstaande donderdagavond 3 april. Aanvang 8 uur in de oude school. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van bijdrage aan de zorginstellingen. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Op deze laatste zondagavond van de maand willen we voorbeden doen voor het zendings- en evangelisatiewerk. En we denken daar met name aan de familie Bogart in Israël, gediende koning in Madagaskar, de familie Dandas van den Berg in Libanon, de familie Roest Oskam in Thailand, Adriaan Stam in Roemenië, dominee de Maître, zijn zoons en hun vrouwen ook in Roemenië, de evangelisten Titu, Aurel, Ion in Oltenia in Roemenië, ouders en familieleden van alle anderen die in de zending werkzaam zijn. We denken ook aan het werk wat er gedaan mag worden op de evangelisatieposten in Horen en in Horst. En we vragen de Heer om een zegen over gesprekken die gevoerd worden met de bezoekers tijdens de Open Kerk hier in Waarder. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijk hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit het eerste gezang, de versen 1, 7 en 9. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken. 1, 7 en 9 van het eerste gezang. Gemeente, doen we ook vanavond belijdenis van het geloof in verbondenheid met de eeuwenoude kerk van alle plaatsen. En zingen we in antwoord daarop uit Psalm 8, vers 1 en 4. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? En wat er verder volgt, 1 en 4 van Psalm 8 na de geloofsbelijdenis. En aan ieder van u spreken in zijn of haar hart de volgende 12 woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij de Heere samen bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, dat u ons dit toch geeft. Dat we samen mogen komen met onze kinderen en jonge mensen in de kerk bij uw woord. Wat spreekt het toch van uw onuitsprekelijke genade en goedheid? Want dat is niet waar we het naar hebben gemaakt. En toch doet u het. Uit, zoals we samen zojuist zongen, mensenmin. Liefde voor mensen. Vanuit uw zorgzame hart. En Heere, dan past het ons zo om uw naam daarvoor te erkennen. En ook u ervoor te danken. En nu we hier dan samengekomen zijn, rondom de schriften en ons troostboek, bidden we van u, wilt u zelf ook vanavond niet achterblijven, maar krachtig in ons midden werken, door uw Heilige Geest. O, kom toch in ons midden, Heilige Geest, u wordt ook wel de trooster genaamd. En zoals u heet, trooster, zo doet u ook, troosten. U weet wie het vanavond nodig heeft. Die hier zit, misschien wel met een koud en hard hart, en daar zo ellendig onder is, die zichzelf niet kan vernieuwen, die het geprobeerd hebben, maar bij wie alles bij de hand is afgebroken, en die niet weten hoe het moet. Heilige Geest, wilt u dan vanavond troosten, zoals u alleen maar troosten kan, en wijst u ons op hem, wiens naam vertroosting van Israël is, de Heer Jezus, gekomen toch naar deze wereld, om zondaren zalig te maken en zichzelf voor hen te geven. En dat is toch juist ook uw liefste werk, om hem in het midden van de gemeente heerlijk te maken. Als we nog geen troost nodig hebben, Heere, en niet weten wat het is om er behoefte aan te hebben en de diepe nood te ervaren, de ellende waarin we onszelf hebben gebracht, dan bidden wij van u, wilt u ons er de ogen voor openen. Stel ons dan onze zonde, heimelijke zonde, in een helder licht. Mag dat vanavond gebeuren, gebruik daarvoor ook deze leerdienst, dat we oog krijgen voor wat in ons hart nou schuil gaat. De zaden die erin leven, erin liggen, in de bodem van onze ziel, het grote kwaad, opdat we er echt diep van doordrongen worden, en ook dat we onszelf onmogelijk nog kunnen verbeteren en het met u in het reine kunnen maken. Ja, dan, Heer Jezus, krijgt u toch juist zoveel waarde. Dan wordt u noodzakelijk en begeerlijk. En dat is wie u bent. En u staat toch gereed om de grootste der zondaren welkom te heten ook vanavond. Maakt u zichzelf aan ons bekend, Heer Jezus. Gebruikt u daartoe deze dienst. Dan krijgt u de eer. Want dan gaan we die geven. En dat is ook uw eigen werk. Dan gaan we u loven. Dan komen we terug bij het doel waartoe u ons hebt gemaakt. U de eer. En Heere Jezus, als u de gloriekroon krijgt, dan ontvangen wij de zaligheid. Uw eer is ons geluk. Daar ligt toch ons geluk in. Zo komen wij tot u en dragen elkaar aan u op, ook in de weg die we gaan door het leven, bij al wat op ons pad komt, zorgen die we met ons omdragen, mogen we ze vanavond op u werpen, zoals u het zelf ook zegt. Werp al uw bekommernis toch op mij, want ik zorg. U zorgt niet als we het doen. U zegt, ik zorg. Zul je het niet doen? Mogen we het zo doen, Heere? Elkaar aan u opdragen. De weg die we gaan door het leven, als we misschien voor een afslag staan en we geen kant op weten, links of rechts, neemt u ons bij de hand en maak het ons bekend. Wijs ons de weg. Dit is de weg, wandel hierin. O Heere, u bent toch een God die spreekt en die uw wil aan mensen bekend maakt. Wilt u dat doen? Heer, we dragen elkaar aan u op, ook alle werk dat vanuit de gemeente mag plaatsvinden, waarmee we verbonden zijn op de zendings- en evangelisatieposten. Wat een voorrecht, Heer, als we al die landen ook horen noemen, Wat een zegen dat u ons dat geeft. En we bidden zo voor de familie Bogert, Ernst en Johanna met hun kinderen in Israël. Doe Sion wel en wilt u hen daarvoor gebruiken. We bidden ook voor Gerdien in Madagaskar. Als verpleegkundige wilt u haar zegenen. En dat ze haar werk ook met vreugde mag doen. En wilt u de ontmoetingen die ze mag hebben met de mensen daar, dat grote eiland in Afrika, wilt u die ook zegenen, ook voor haarzelf. Denk aan de familie Dandas van den Berg in Libanon, waar ook zoveel onrust is. Stel hen tot een rijke zegen, ook juist in die regio waarin ze werkzaam mogen zijn. En dat bidden wij ook voor de familie Roest, Oskam in Thailand. Land ook in nood, getroffen door een grote beving. U weet hoe het met hen is, geef hen uw zegen. Heren, denk aan de mannenbroeders in Roemenië. Adrian Stam, dominee de Meter, zijn zonen, de evangelisten Titu, Aurel en Ion, ook hun vrouwen, hun kinderen dragen we aan u op. Wil u ook in dit land uw koninkrijk uitbreiden en het rijk van de Satan afbreken? Die heeft er al zoveel. Heer Jezus, u bent toch sterker dan hem. U hebt zelfs gezegd, Satan heeft aan mij niets. Die kan met mij niets beginnen. Ach, wilt u zijn rijk afbreken? Denk ook aan alle die met zendingswerkers verbonden zijn. U weet ook wat het voor hen betekent. Geef uw zegen aan hen. En heren, denk ook aan alle werk dat mag gebeuren hier in eigen land op de evangelisatieposten. Hoorn en Horst. Soms ook ploegen op rotsen. Maar u hebt het beloofd. Het zaad, dat zal ontkiemen. Werp uw brood uit op het water en u zult het vinden na vele dagen. En heren, ook hier in Waarder en in Driebrugge mag uw woord worden uitgedragen. Ook aan hen die niet meer naar de kerk gaan of er misschien zelfs nooit in geweest zijn. Wilt u mensen in dit gebouw brengen als de kerk open is? En dat er gesprekken mogen zijn en wilt u die gesprekken dan ook zegenen? Heren, zo dragen we het werk in de gemeente aan u op. We bidden voor de mannenbroeders van de kerkenraad. Bij al hun werk dat ze mogen doen, geef uw zegen erover. Ook over het werk van de kerkrentmeesters. Achter de schermen gebeurt zoveel, daar mogen we uw naam ook voor erkennen. We dragen ook de broeders op het tweetal aan u op. U weet wat het bij hen losmaakt. Geef een verlangen in hun hart, heren, om zich beschikbaar te mogen stellen in uw dienst. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en uw eer en lof bereid. Zo komen wij tot u. Wilt u vanavond in het midden zijn, zegenen ieder met een taak. De koster, de organist, de man van beeld en geluid. Geef dat zij die thuis meeleven alles goed kunnen volgen. En wees ook met ons, als we geroepen worden om deze leerdienst te mogen leiden, geeft u de goede woorden op de goede momenten. We bidden voor al uw dienaren, heren, ook die uitgaan zondag aan zondag om uw woord te verkondigen. Denk aan dominee Budding, ook in ons midden vanavond. Geef ook hem uw zegen. We dragen dominee van der Ziel aan u op. Ontfermt u zich ook over hem. We bidden u voor hun gezinnen. Denk ook aan de proponenten die er zijn in ons midden. Proponent Van IJzen, proponent Bogert, proponent Blom, die straks ook voor het eerst binnenkort hoopt te gaan preken. O Heere, geef uw zegen. En als we nu mensen vergeten, vergeet u ze niet. Hoor ons zo, Heere, uit enkel genade, tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen in het Nieuwe Testament, de brief van Johannes, de eerste zendbrief, hoofdstuk 3, de versen 7 tot en met 24, aansluitend, uit het troostboek, zondag 40, over het zesde gebod, u zult niet doodslaan. Maar eerst de schrift waarop de tekst van zondag 40 mede ook is gefundeerd. 1 Johannes 3, vers 7 tot en met 24. En daar luidt het woord van de levende God als volgt. 1 Johannes 3 vanaf vers 7. Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kain, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood, omdat zijn werken boos waren en van zijn broeder rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvend. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Geliefde, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden bewaren en doen wat behagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod heeft gegeven. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem, en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu zondag 40 aansluitend lezen over het zesde gebod. En vraag 105 die luidt: wat eist God in dat zesde gebod? Zondag 40 van de Heidelbergse Catechismus. En dan luidt het antwoord: dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of met enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mijzelf niet kwets, of moedwillig in enig gevaar begeef, waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God verbiedend de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat. En zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. En zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren. En ook onze vijanden goed doen. Tot zover de tekst van zondag 40. Ik stel voor dat we eerst met elkaar gaan zingen ter inleiding op de leerdienst. En wel uit Psalm 5, de versen 4, 6 en 12. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. En ook het zesde en twaalfde vers, Psalm 5. Gemeente Ethan McCord is een veteraan in Amerika die jaren geleden meedeed aan de strijd tegen islamitisch terreur. En hij vertelde aan een journalist over wat hij had meegemaakt in Bagdad, de hoofdstad van Irak. Hij kwam daar kort na 9-11 terecht, na de aanslag op de Twin Towers in New York, waarbij vele honderden doden vielen, nu bijna 25 jaar geleden. En McCord, C-O-R-D, moest als commando in Bagdad meedoen aan allerlei militaire operaties. En bij de jacht op terroristen vielen ook burgerslachtoffers. Maar, zo vertelde hij, dat liet hem nagenoeg koud lange tijd. Ja, zei hij, bij een oorlog horen eenmaal ook burgerslachtoffers. En voegde hij eraan toe, heel eerlijk, als militair was ik ook eigenlijk wel een beetje hautain, nogal. Ik had de air bij me, alsof ik wel kon uitmaken wie in leven kon blijven en wie niet. En zo was hij in Bagdad bezig. Totdat McCord betrokken raakte bij een gevecht in een klein woonwijkje in Bagdad. En toen veranderde voor hem alles. Amerikaanse helikopterpiloten openden het vuur op een klein groepje mensen op een pleintje. En daarbij vielen 15 slachtoffers. De meeste onschuldig, bleek achteraf. En na die luchtaanval moest McCord met enkele andere militairen naar dat pleintje toe. En hij trof daar de slachtoffers aan. En onder die slachtoffers 2 kleine kinderen. Een jongetje en een meisje. Gelukkig bleken ze beiden nog te leven. Hij nam ze 1 voor 1 op, bracht ze naar een panzerwagen, die 2 kleine kinderen afvoerde naar een ziekenhuis. En ze overleefden de aanslag, zo bleek later. Die kinderen overleefden het, maar het maakte bij McCord veel los. En hij zag in, terreur moet worden bestreden, zeker, maar terreur schuilt niet alleen in de harten van terroristen. Ook in mijn hart. Dat. En hij kwam tot de eerlijke erkenning. Het kwaad leeft niet alleen in andere mensen. Het is ook in mij. In mijn hart leeft een terrorist, zei hij. Wat een ontdekking, hè? Moeilijk. Om dat bij jezelf te zien. Zeker. Maar oh, wat heilzaam ook. Althans, als het ons uitdrijft naar hem die juist gekomen is voor mensen die ook zijn als McCord, een doodslager. Christus Jezus. Voor zulke mensen is de heiland naar de wereld gekomen. Nu bepaalt ons bij het 6e gebod. U zult niet doden. En waarop zondag 40 van de Heidelbergse Catechismus dieper ingaat. En daarover zal het vanavond ook gaan in deze leerdienst. U zult niet doden. En als thema heb ik vanavond gekozen eigenlijk voor het positieve tegenbeeld van dit gebod. Namelijk liefde voor het leven. Dat is het thema. Want dat is wat dit gebod gebiedt. Het verbiedt doden. Maar het gebiedt liefhebben. Het leven liefhebben. Dus liefde voor het leven, dat is het thema. En we hebben 3 gedachten, 3 aandachtspunten. Hè, dat gaat zo door de leerdienst heen. In de eerste plaats zullen we zien dat wij schuldig staan door dit gebod. In de tweede plaats vrij van het 6e gebod. En in de derde plaats gehoorzaam aan het 6e gebod. Hè. Dus liefde voor het leven. In de eerste plaats schuldig door dit gebod. In de tweede plaats vrij van dit gebod. En in de derde plaats gehoorzaam aan dit gebod. Gemeente, sta je er wel eens bij stil hoe bijzonder het is dat je leeft. Op dit moment. Ben je je dat wel eens bewust? Dat je ademhaalt, hè, en dat je hart klopt. En dat je het ook tegen jezelf kunt zeggen, doe je dat wel eens? Ik besta. Hoe groots. Bij de gratie van God die me het leven geeft en die mij in leven houdt. Ik ben een mens onder de mensen. Zo bijzonder is dat. Leven is een ongekend en onwaardeerbaar groot geschenk. En daarom is het ook alle bescherming waardig. Als er iets is dat bescherming en zorg verdient, dan is het wel het leven. Het leven van planten, het leven van dieren, van vogels, vissen, maar uiteraard ook het leven van de mens, mensen in het bijzonder, van jonge mensen, heel jonge mensen, mini-mensen, mensen, kleine mensjes in de baarmoeder, foetussen, maar ook van oude mensen. Heel oude mensen, stokoude mensen, broos en teer. Ah ja, de mens is zo'n uniek schepsel, hè. Uit Gods hand voortgebracht, u ook. En je hebt er zelf niet eens voor gekozen. God koos ervoor. God koos voor de datum waarop jij ter wereld kwam en het leven mocht ontvangen. God koos ervoor welk lichaam je kreeg. Hij niet zelf uitgekozen. Heeft God bepaald. Hij heeft zelfs bepaald welke kleur ogen je hebt. Misschien heb je blauw en wilde je bruine. Heb je bruine en wilde je blauwe. God gaat daarover. Hè? Hij heeft ons gemaakt. Hè, dat maakt je allemaal niet zelf uit. Dat is wat God heeft uitgemaakt en bepaald. En ja, nu wil God, die het leven geeft, dat je zo leeft, dat het is tot eer van hem. Dat je je voegt naar zijn voorschriften en dat is ook precies wat je gelukkig maakt. Dan kom je als mens tot je bestemming. Hoe wonderlijk zijn we toch al niet gemaakt, hè? Als je dat ziet, dan val je van het ene wonder in het andere. Je lichaam. Daar moet je eens echt goed naar kijken. Je hand. Wat je daar toch al niet mee kunt. Hè? Je ogen. Hoe de Heer dat heeft gemaakt. Ja, dat is toch bijzonder. Hè? Kijk je er wel eens naar? Naar je lichaam? En dat je zegt, o Heer, indrukwekkend. Je stem. Kun je mee fluisteren. Je kunt er ook mee roepen. Zingen. Hoog, laag, donker, licht, hard, luid, met elkaar vermengen, melodieën. Oh, schitterend. En dat je een ziel hebt. Ja, verstand, wil, geweten, geheugen. Hè? Je kunt denken. Je kunt beoordelen wat goed en kwaad is, als je tenminste goed geweten hebt. Dat moet ook gevormd worden vanuit het woord. Oordeelsvermogen, een geheugen, herinnering. Je kunt met jezelf in gesprek. Dat is ook wat, hè? Daar verbaas ik me soms ook zo over, dat je met jezelf in gesprek kunt. Over concrete, zichtbare dingen, maar ook over abstracte dingen. Over recht en gerechtigheid. Nou, dat kan je hem niet zien, maar het is er wel. Wonderlijk hoe de Heer dat heeft gemaakt. Zo heerlijk. En nu zijn we als mensen bovendien gemaakt ook naar het beeld, in het beeld van God. En dat wil zeggen in ware kennis, heiligheid en ook gerechtigheid. Al is het waar dat door de zondeval dat beeld van God waarnaar we geschapen zijn, ernstig is aangetast, heel grondig. En daardoor is het ook dat we onszelf onder het oordeel hebben gebracht. Onder de toorn van God. Maar wat doet God nu? God wil zijn schepsel terug. Zijn gevallen schepsel. En wat heeft hij ervoor over? Zijn eigen zoon. Christus Jezus. Die heeft hij naar de aarde gezonden. Om de zonde op zich te nemen en weg te dragen aan het hout. Het vloekhout. Het kruis op Golgotha. Zo lief heeft God nu zijn schepsel. Zo lief de mens. Zoveel waarde dicht hij de mens toe. Zoveel waarde. Hè? Dat hij zelfs zijn enige geboren zoon. Nou, dan moet die mens toch wel heel veel waarde hebben. Hè? Ja, dat heeft die mens ook. Die ene mens. U heeft zoveel waarde. God heeft zijn zoon, zijn geliefde kind ervoor over. Tot het behoud. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Maar eeuwig zal leven. Ach, is de mens niet een kostbare, dierbare creatie. Uit de hand van God. Mag je echt wel even bij stilstaan. Elke dag. Als je wakker wordt. En je ogen opslaat. Als het ware weer terugkomt in het leven. Uit het graf opstaat. Wonderlijk gemaakt. In dit licht moet je het zesde gebod plaatsen. U zult niet doden. Nee, natuurlijk niet. Doden. Hoe zou je durven? Hè? Het allermooiste wat God heeft gemaakt. Zul je daar je vinger naar durven uitsteken? Het leven ontnemen. Ja, als je dat doet, dat beseft iedereen. En waar je ook woont, elk mens, of dat die nou de Bijbel kent of niet. Maar die beseft diep in zijn hart, dat doe je niet. Je blijft van het leven af. Hè? Als je het aanraakt en je doodt het. Meest verschrikkelijk, daar raak je God zelf aan. Want daar raak je niet alleen zijn schepsel aan. Maar als je zijn schepsel aanraakt, dan raak je ook de schepper van het schepsel aan. Dan raak je God zelf aan. En dan zegt God, hoe heb je het hart dat je dat doet? Dat kan ik niet over mijn hart laten gaan. Dan moet ik bestraffen. Met de dood. Ja. U zult niet doodslaan. Absoluut niet. Is het allerergste misdrijf. Doodslag. En je ontneemt de ander het meest kostbare dat hij heeft, het leven. En als je het doet, dan dompen je alle die verbonden zijn met die persoon, die hem dierbaar zijn, in diepe rouw. Je berooft degene die je doodt van zijn genadetijd. Misschien wel daarmee van eeuwig leven, hè? In zekere zin. Maar bovenal, je raakt er God zelf mee en je verwekt God ermee tot toorn. Kostbaar is het leven. Ernstig is doodslag. En ach, het is nu juist wat in onze samenleving toch zo vaak gebeurde. Nou, ik wou zeggen schering en inslag, maar het gebeurt vaak. En je raakt er nooit aan gewend, toch? Als je dat leest, schrik je dan niet? Afgelopen week, messen trekken in Amsterdam, 5 mensen op straat, gewond. Dan denk je toch, oh, als er maar geen doden bij gevallen zijn. Dag later, schietpartij in Oosterwijk bij Breda, 2 doden. In 1 week. Tjoe. En toch, hè. Het gebeurt zo vaak, door die stroom van berichten over geweld, dat je toch het gevaar loopt dat je er in zekere zin aan gaat wennen. Hè? En dat je, heb je dat niet? En dat je er toch misschien wel overheen leest. Maar het is verschrikkelijk. Ik herinner me nog goed, jaren geleden, het schiet me zomaar in de gedachte dat we in Oost-Duitsland waren, kort na de val van de muur. Dat is al heel lang geleden. Er sprak een aantal mensen en die waren helemaal ontdaan. Die hadden gehoord Dat was in het verleden geen persvrijheid. Dus dat was nauwelijks nieuws. Die hadden gehoord dat er in een naburig dorp iemand om het leven was gebracht. Die waren helemaal ontzet. Ja, ze hadden nooit nieuws. Er was geen nieuws. De Oost-Duitse regering die deed alsof alles goed was. Alsof het een prachtig land was zonder criminaliteit. Die mensen waren helemaal ontdaan. Ach, en het is ook terecht. En daarom is het ook goed, hè, om erbij stil te staan hoe erg het is dat dat in ons land ook gebeurt. Psalm 74 zegt dat, hè, het land is vol van duistere moordspelonken. Gemiddeld 125 mensen die jaarlijks in ons land van het leven worden beroofd. Dan zou je kunnen denken, gelukkig zijn wij ervoor bewaard gebleven voor doodslag. Dat is ook zo. Oh ja, maar het gebod reikt wel heel veel verder, hè. Want, en dat wist je natuurlijk wel, hè, maar het is goed om er vanavond de vinger bij te leggen. De Heidelbergse catechismus geeft aan dat het bij het zesde gebod niet alleen om doodslag met de daad gaat. Hè, maar ook om die daden die de kiem van doodslag in zich hebben. Dat rekent God ook voor doodslag. Jawel, lees antwoord 105 nog maar eens. Dat spreekt over onteren en haten en kwetsen. Als je iemand onteert, dan is dat weliswaar geen doodslag met de daad, maar het is wel wat tot doodslag kan leiden en wat de kiem van doodslag in zich heeft. Kwetsen net zo, haten ook. En daarom houdt de Heere dat alles ook voor doodslag. Het heeft het in zich. Jawel, want wat doe je eigenlijk als je iemand onteert? En je vernedert iemand. Je drijft met iemand een spot. Nou, je maakt iemand belachelijk. Je steekt de draak met iemand. Wat doe je dan? Daarmee zet je eigenlijk zo'n persoon aan de kant. En eigenlijk zeg je daarmee van, ja, jij bent niet belangrijk. Met jou mogen we wel spotten. Jij doet er niet toe. Dat is verachten. En dat heeft iets in zich van wegdoen. Doden. Ja, dat. Doden, dat zit daarin. Michal deed dat. David de ark terugbracht uit Jeruzalem. Hè, en huppelend van vreugde. In de geest verheugd voor de ark uitging. En Michal zag het. Vanuit het paleis. Hè, lezen in 2 Samuel 6. En ze verachtte hem in haar hart. Nou zeg, dacht ze, moet je toch dat zien. Zeg, nou daar wil ik niks mee te maken hebben. Tjoe, hè, zie dat. Verachten, dat is eigenlijk een soort vorm van afkeer. Diepe afkeer. Wegzetten. Er zit ook iets van doden in. Hè? Dat is doodslag. God zegt doodslag. Kwetsen. Net zo. Je kunt iemand lichamelijk kwetsen. Door hem te slaan. Of te stompen. Of te steken. Zoals die man dat deed in Amsterdam. Die stak zo even 5 mensen neer, zeg. Zijn laatste slachtoffer, het mes tussen het schouder. Tussen het schouderbladen. Moest zwaar gewond worden afgevoerd. Hè? Dat is doodslag. Poging tot, hè, heet het bij ons in het recht. Maar God ziet het voor doodslag. Je kunt ook mensen psychisch kwetsen. Als iemand beledigt of krenkt en zijn goede naam aantast, krassen op de ziel zet. Ik denk wel eens dat zielepijn, hè? Ken je dat, zielepijn? Alsof iemand zijn voet op je hart zet. Ik denk wel eens dat is pijnlijker dan lichamelijke pijn. Dan kan je niet slapen. Dan zeg je, Ken je dat? Dat is kwetsen. Dat is ook doden, zegt God. Denk aan, als voorbeeld, hè, Simei. Toen David op de vlucht moest voor Absalom. David ging weg en Simei die spotte en die wierp stenen en stof naar de koning. Om hem te kwetsen. Ja, ga jij maar weg, David. En ik hoop dat je nooit meer terugkomt. Dat hij het leven laat. Doodslag. Haten. He, dat zegt de catechismus ook. Antwoord 105. Haten. Net als onteren en kwetsen, God rekent het voor doodslag. Haat is een hele negatieve emotie. Hè? Als je iemand haat, dan heb je echt een grondige hekel aan zo iemand. Het is een voedingsbodem voor doodslag. Dat zie je ook in het leven van David. Hè? Als bij Absalom, als Absalom hoort dat Amnon zijn halfbroer overspel heeft gepleegd met Tamar, zijn zus. Dan lezen we in 2 Samuel 13 letterlijk, Absalom haatte Amnon. En het leidde ertoe dat 2 jaar later Absalom opdracht gaf aan enkele van zijn dienaren, doden die man. En dat hebben ze ook gedaan. Amnon gedood. Zie. En zo, onteren, kwetsen, haten. Ja, zegt antwoord 105. En dan gaat het niet alleen om concrete daden, hè, maar het gaat ook om je gedachten en je woorden en je gebaren. Dat komt er nog dichterbij, hè? Als je denkt van, nou, dit gebod, daar ga ik vrij uit. Nee. Ja, onteren, kwetsen, verachten. Maar niet alleen met de daad, maar ook met je gedachten. Alleen al de gedachten. Naar mens, denk je dan? Of nog erger, dat durf ik eigenlijk maar niet uitspreken. Maar het kan zomaar in je hart zijn. Val dood. Ja, maar dan zeg ik het niet. Ja, maar God ziet het. Hij ziet al je gedachten. Hij kent je heimelijke gedachten. Psalm 90. Hij zegt, dat is een doodslag. Als je dat denkt. Echt. Je gedachten. Ja, je woorden. Dat zegt de Heer Jezus in de bergrede. Matthäus 5. Als je tegen je broeder zegt, raka. Nou, je denkt misschien dat het niet zo erg is, maar mijn hemelse vader die zegt dat doodslag, raka, dat betekent dwaas, dwaas die je bent. Mispunt. Of hufter, zoiets. Heel verachtelijk spreken. Gedachten, woorden, ook gebaren, hè? Je heft je vuist op, nou pas op, want anders dan slaak je tegen de vlakte. Of je maakt een wegwerpgebaar. Nou, die man. Hè? Doodslag, zegt God. Blikken kunnen ook doden. Hè? Zo zie je dat het 6e gebod ook echt gaat over de binnenkant van je ziel. Hè? Antwoord 106 wijst daar ook op. Hè? Op de wortel van de doodslag. En dan wordt er genoemd 4, om zo te zeggen, ondeugden. Hè? 4 ondeugden. En dat is goed om daar bij elk woord even stil te staan. Hè? Moet je doen, zulke woorden tot je nemen, daarover denken. Ze proeven ook. Hè? Nijd, zegt de catechismus. Haat, toorn, wraakgierigheid. Nijd, oftewel jaloezie. Afgunst. En wanneer ontstaat er afgunst in ons hart? Nou, als je jezelf met anderen gaat vergelijken. En dan zeg je van, ja, de ander die heeft het toch eigenlijk wat beter. En of die komt beter over, die is geliefder of populairder. En ja, dat kan je eigenlijk niet zo goed hebben, hè? Daar ben je jaloers op. En wat ga je dan doen? En dat zit ook echt in uw hart, in mijn hart. Nou, dan ga je de ander naar beneden drukken. Wegzetten. Ja, zegt de Heer, dat is doodslag. Is dat doodslag? Dat is doodslag. Afgunst. Nee, die wortel zit erin. Dan mondt het in uit. Haat. Geldt hetzelfde voor. Hè? We hebben het samen gelezen. 1 Johannes 3 vers 15. En ieder die zijn broeder haat. Is een doodslager. En u weet. Geen doodslager heeft het eeuwige leven in zich. Toorn. Idem dito. En soms kan het terecht zijn. Hè? soms kan toorn terecht zijn. Als u mijn vrouw beledigt, dan zou het toch wel vreemd zijn als ik het gewoon zou vinden. En zo, nou, vind ik wel goed dat u dat doet. Nee, dan word je vertoornd. En dat is terecht. En Paulus die zegt dan wel in Efeze 4, wees toornig, maar zondig niet. Met andere woorden, doe het in de goede maat en geef uw toorn over aan de Heere. En hij zal het voor u opnemen. Niet zelden is onze toorn overmatig of onterecht en dan rekent de Heer het ons wel degelijk aan. Want de toorn van een man, zegt Jacobus, en Jacobus 1 vers 20, werkt Gods gerechtigheid niet. Catechismus noemt ook wraakgierigheid. En dat betekent dat je zint op wraak. Dat je het iemand betaald wil zetten. Ik herinner mij een man in Friesland. En dan kwam ik in huis en er was een groot conflict geweest. En die vertelde van, nou, het was echt in mijn hart als ik dacht van, als ik 10 man voor mijn auto krijg, dan is die de mijne. Nou, ik zeg, nou. Ik zeg, dat is wel aangrijpend wat je nou zegt, hoor. Ik zeg, dat is doodslag. Ja, dat zal wel, maar als die voor mijn auto komt. Nee. Doodslag. Wraakgierigheid. Drift, wrok, wrevel. Hè? Nou, dat is al wat diep in ons hart steekt. Hè? Die wortels, haat, nee, dat zit allemaal in ons. Wij hebben een hart dat niet goed is. Dat zondig is. Door de diepe val in Adam zijn wij niet meer geneigd om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Maar zijn we geneigd om God en onze naaste te haten. Ja, te haten. En zo komen wij ter wereld. Ach, dan zie je dat kind in de wieg liggen. En dan denk je, wat een engeltje, hè? Nee, het is niet een engeltje. Er zitten al deze zaden ook in de wortels van doodslag. Ik breng niet iemand om het leven in mijn gedachten. En dan word ik een doodslager. Ik ben een doodslager. En daarom breng ik in mijn gedachten mensen om een leven. Zo diep gaat het. Zo diep zijn we verdorven. Mag ik u vragen? Het is een leerdienst, dat is ook zo. Maar ik wil toch echt ook die toepassing maken. Heb je daar in je leven ook oog voor gekregen? Wat in je hart huist. Bij het licht van de Heilige Geest. Ook gezien dat in je eigen hart een terrorist schuilgaat. Zoals McCord dat bij zichzelf ontdekte. Mag ik jou vragen? God vraagt het je. Hoeveel mensen heb je in je leven al gedood? Hoe groot is het slagveld? Dat je hebt aangericht. Het bloedbad. O, als je dit ziet. En laat het tot je doordringen. Maar dit is ook waarom het 6e gebodje mede aanklaagt en veroordeeld en vonnist. En als je dit ziet, moet je dan ook niet zeggen, wie zijn we toch geworden? Hè? God heeft ons zo mooi en zo schoon gemaakt, zo heerlijk. En nu, eenmaal waren wij een prachtige woning. Maar wat hebben wij onszelf? Ach, wat hebben we onszelf toch geruïneerd, hè? Wij zijn een bouwval geworden. He, met zo'n ingezakt dak, muren op instorten, een scheefhangende deur, het onkruid groeit van binnenuit naar buiten toe en een bordje erop, onbewoonbaar. Wat zijn wij diep door de zonde aangetast, hè? Echt. En er valt niets meer aan ons op te knappen. Zo erg is het. Zo ellendig zijn we eraan toe. Wij zijn onherstelbaar beschadigd. Jawel. Tot de fundamenten toe verrot. Ja, dat zeg ik niet. Dat zegt het woord. Paulus in Efeze 2 vers 1. Wij zijn dood. Dood door de zonde en de misdaden. En hoezeer we ons nu ook proberen op te knappen en te verbeteren en te zeggen ik zal het nooit meer doen. Maar dat oordeel dat staat en het zesde gebod dat klaagt je aan en dat veroordeelt je. En wat is nu nodig? Geen reparatie. Geen restauratie. Nee, de Heere zegt wedergeboorte, vernieuwing, dat. Van de grond af aan, dat zegt de Heer Jezus. Johannes 3. Tenzij dat u wederom geboren wordt, een nieuwe mens wordt. U kunt het koninkrijk van God niet in. Paulus, Romeinen 12 vers 2. Hij spreekt over de vernieuwing van uw gemoed. Vernieuwing, dat betekent dat je oude mens wordt afgelegd. Weggedaan wordt, verdwijnt. En dat er een nieuwe mens, dat je een nieuwe mens wordt, voor in de plaats komt. Een mens zoals God heeft bedoeld. Helemaal goed, zonder zonde. Dat is onze religie, hè? Het geloof, het christelijk geloof is niet het therapeutisch geloof. Van nou, probeer het even wat anders te gaan doen, dan zal het waarschijnlijk beter met je gaan. Nee, het is radicaal. Dat gaat over de dood. Je moet de dood in. En dan opstaan in een nieuw leven. Zodat je een nieuwe mens wordt die niet zondigt. 1 Johannes 3. En dat is waarom het gaat. Nou, hoe kun je dan wederom geboren worden? Dat leert de Heer Jezus ook. Ook in Johannes 3 onder andere. Als wij buigen. Erkennen wie we zijn. En dat we niet meer op te knappen zijn. Maar zojuist als veroordeelde zondaren mogen zien op hem, de Heer Jezus Christus, die nu naar deze wereld is gekomen, om zondaren op te zoeken en zalig te maken. En wie nou in hem gelooft, die wordt nieuw, een nieuwe mens. Weet je wat deze Heer Jezus zegt? Ach, ben je nog bezig om jezelf op te knappen? Stop met die herstelwerkzaamheden. Stop ermee. En leg al je zonden, ongerechtigheden, al je overtredingen, ook tegen het zesde gebod, op mij. En vertrouw op mij. En geef je over aan mij. En dan, dan ga ik ermee naar Golgotha. Naar het kruis. En dan ga ik de dood in. En u met mij. Ja. U met mij. Ik naar het kruis. Ik naar het graf. En u ook. Dan neem ik u mee. Jou mee. En dan ga ik het graf in. Dan leg ik dat oude van je af. En ook dan mag je opstaan. Met mij in een nieuw leven. Dat. En dat is nu nodig. Hè? Dat je gelooft in de Heer Jezus. Ach, en dan mag je zien. Oh, daar hangt hij. Daar hang ik. Doodslager. Daar, aan het kruis. Hij wilde mij worden. Met al mijn misdaden, al mijn overtredingen. Al dat haten en kwetsen en onteren en verachten. Al die dingen wat de kiem van doodslag in zich heeft. Hij neemt het op zich. En hij gaat ermee het graf in. En ik ga met hem mee. Het graf in. Maar ik mag ook met hem opstaan. Door het geloof in hem mag ik geloven dat ik een nieuwe mens ben. Helemaal goed. Rein en volmaakt. Heilig. Zie, ach en daarom ook vanavond, Als je vanavond moet zeggen, oh, ik zit hier ook aangeklaagd door het zesde gebod. Erken uw schuld, die God tot straf bewoog. Maar zie ook uw heiland. Geloof in hem. En dat is niet iets dat je gaat doen. Overgeven. Rusten. Vertrouwen. Ja. En dan mag je worden verkondigd. U bent vrij van de wet. U bent niet meer onder de wet. U bent onder de genade. Paulus zegt het in Romeinen 6, vers 14. Niet meer onder de wet. Niet meer onder de wet als aanklager. Als beschuldiger, als rechter. Nee, maar onder de genade, onder Christus, de bron van genade. En als je dat maar mag geloven, mag je dat geloven, dan komt de Heilige Geest met dit gebod. En dan schrijft hij het aan de binnenkant van je hart. En dan zegt hij, u zult niet meer doden. Dan wordt het niet een gebod, een belofte. Ja, u zult niet meer doden. Daar ga ik voor zorgen. Ik zal maken dat je niet meer zult doden. U zult het niet meer doen. Dan wordt het niet meer een gebod. Een heerlijke belofte. En dan ga je in gehoorzaamheid aan de wet van God leven. Dan ga je zingen. Als je mag zien op de Heer Jezus, op hem alleen. En je mag weten, oh, wat een offer heeft hij gebracht voor mij. Doodslager, wat heerlijke. Maar dan ga je echt zingen. Oh, Heer, hoe lief heb ik toch uw wet. Zij is mijn betrachting. De ganse dag. Dan krijg je een heilig vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Romeinen 7. Ja, dit is maar zeer ten dele natuurlijk, hè. Althans in de uitleving. Maar toch, als je mag zien op de Heer Jezus. En je ziet hem lijden. Ach, voor mij. Vanwege die verkeerde gedachten en die verkeerde zondige, zo erge woorden. En dan die gebaren die ik heb gemaakt. En dat hij die nou op zich neemt. En dat hij daar de toorn van God in mijn plaats voor wil dragen. O ja, dan krijg je hem dan niet lief. Nou, dat geeft ook, hè, dat komt er ook ruimte. En dat geeft ook de kracht. Hè, het verlangen om voor hem te gaan leven. Ja, dat doet de Heilige Geest ook. Hè. Dan ga je het goede willen. Dan ga je je ernaar uitstrekken. Steeds weer. En daarom heb je dat ook keer op keer nodig. En daarom is het ook zo belangrijk dat de rechtvaardiging voortdurend wordt gepreekt ook. In het midden van de gemeente. Dat je blijft leven als zondaar keer op keer weer de toevlucht neemt bij het kruis. En dat je keer op keer mag zien, o Heer Jezus, u ook voor mij. Ik zo zondig, maar u zo heerlijk. U gaat die weg niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Juist het leven bij de kruispaal. Dat geeft een verlangen om heilig voor God te gaan leven. Dat is de krachtbron ervan, mag ik het zo zeggen? Als je het wat theologisch formuleert, hou je toch wel van theologie? Leven bij de rechtvaardiging, dat heiligt. Leven bij de rechtvaardiging. Dat je mag zien, oh, door u alleen ben ik toch heilig. En heb ik vrede met God en ziet God in gunst op mij neer. Dat geeft de kracht om het goede te gaan doen. En wat ga je dan doen? Hoe werkt dat dan uit in de praktijk van het leven? Nou, nog heel kort. Antwoord 107. Dan ga je het zesde gebod van harte gehoorzamen in beginsel. Hè, dan wil je niet meer verder leven in nijd en haat en toorn. Hè, dan ga je het ook goed maken met de mensen om je heen. Dan verlang je naar vrede. Maar het antwoord 107 zegt ook, je verlangt ernaar je naaste lief te hebben als jezelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid te bewijzen en zijn schade zoveel als mogelijk is af te keren. En dat niet alleen jegens vrienden, maar staat er ook jegens je vijanden. Ja, dat is toch mooi, hè? Ja, dit gebod. Vind je dat nou niet mooi, als we nou zo met elkaar mogen omgaan? Niet in haat en nijd, maar in liefde en geduld en zachtmoedigheid. Nou, laten we die woorden nog even langs gaan, hè? Liefde. Dan krijg je oog voor de ander. Voor zijn belangen, voor zijn behoeften. En dan ga je de ander omringen met zorg en liefde. Hè? Zoals de Heer Jezus zegt in Matthäus 7 vers 12. Alle dingen dan die u wil dat de mensen u zouden doen, doet u ook aan hen. Je gaat ook geduld opbrengen. Dat noemt antwoord 107 ook. Hè? Geduld. Ja, je schiet als mensen het je misschien even moeilijk maken niet meteen uit je slof. Maar gaat eerst even proberen. Ja, wat beweegt die ander nou toch? Hè? Als je mag zien op de Heer Jezus, dan word je ook echt geduldig. Wat zou er nou in die ander omgaan? Dan ga je vragen stellen. Wat bedoelt die ander? Begrijp ik hem wel goed? Je wordt geduldig, ook verdraagzaam. De ander ga je verdragen in zijn onhebbelijkheden. Ja, de lastige karaktertrekken hebt elk mens. U moet niet denken, als alle mensen zoals mij waren, dan zou het de wereld er goed uitzien. We hebben allemaal onze minder mooie kanten, karaktertrekken. Nou, daar ga je geduldig mee om, verdragend. Liefde, geduld, ook vrede. Zoek de vrede. De vrede van de stad, Jeremia 27, je wordt een vredestichter. Je wil met mensen in harmonie gaan samenleven, eensgezind. Er zijn ook natuurlijk verschillen tussen mensen. Ga je proberen te overbruggen. En als ze niet overbrugbaar zijn, probeer je toch samen op te trekken. En te kijken wat je wel deelt. De waarde die je deelt. Paulus die zegt het ook, Romeinen 12 vers 18. Indien het mogelijk is, houd vrede met alle mensen. Liefde, geduld, vrede. En je gaat de ander ook zachtmoedigheid bewijzen. Ik ben niet hard en ruw en bot. Maar je gaat om met mensen. Nou, met een zacht hart. Zachtmoedigheid. Pas ook gepreekt. Zalig zijn de zachtmoedigen. En ook barmhartigheid. Barmhartigheid. Ja, dat vaak samengaat met zachtmoedigheid. Je krijgt een warm hart. Je ziet de noden van de anderen. En je gaat daden van barmhartigheid doen. Zie je dat? De apostelen die drongen daar ook echt op in hun zendbrieven op aan. Petrus, 1 Petrus 3 vers 8. Heb de broeders lief, zegt hij dan. En dan voegt hij eraan toe. Wees met innerlijke barmhartigheid bewogen. Ook over elkaar. Ook als gemeente. En gelukkig mag dat er ook zijn. Een groot voorrecht in onze gemeente. Is veel barmhartigheid. Omzien naar elkaar. Dat hoor ik van mensen. Als ik ze spreek. Meeleven. Dat is mooi. Dat is een zegen. Barmhartigheid. En ook vriendelijkheid. Dat zegt de catechismus ook. Vriendelijkheid. Dat zit al in de kleine dingen. Hè? Dat je elkaar groet. Moet je doen. Als je een boodschap doet bij de plus of ergens anders in Woerden. Groet elkaar. Niet langs elkaar heen lopen. Ja, maar die man die ken ik niet. Dan ga ik toch niet. Ja, dan moet je groeten. Er zijn mensen die zien niemand, die spreken niemand op een dag. Er is veel eenzaamheid. En die zijn al blij met een groet die ze krijgen van iemand die ze op de stoep, op het trottoir tegenkomen. Goedemiddag. Een glimlach. Dat doet al zo goed. Ja, dat doet echt goed. Zul je niet vriendelijk zijn? Als je ziet op het vriendelijke gelaat van de Heere, vriendelijkheid. En wees hoffelijk in de omgang met elkaar. Hoffelijk. Mooi woord ook, hè? En niet alleen maar hen die vrienden zijn, maar ook die je vijanden misschien wel als een vijand ervaart. Ja, dan zeg je, dat kan je niet van jezelf. Dat is ook zo. Maar als je dan jezelf weer ziet als zo'n bouwval. En dan ook mag zien op Christus. En toch ben ik nieuw. Dat geeft de kracht om ook je lastige mensen vriendelijk en geduldig tegemoet te komen. Tot slot, schade van anderen beperken. En mensen helpen als ze het moeilijk hebben. Niet de schade vergroten of erger maken, maar beperken. En als je nou zo je weg mag gaan, dan gaan anderen het aan je zien. Dan gaat de genade schitteren. Ook dit zesde gebod gaat dan schitteren. Dan zien mensen het, hoe zorgzaam je bent. Hoeveel eerbied je hebt ook voor het leven. Hoe dat je dat hoog acht het leven. En hoe dat je dat omringt, hè, met goedheid. Dan ga je niet doden, haten of al die dingen. Maar dan ga je het leven koesteren. Dat is nu wat de Heere bewerkt. Zo vernieuwt Hij mensen. Hij maakt ze van doodslagers liefhebbers. Liefhebbers van God en liefhebbers van de naaste. Wat een wonder, hè? Dat God daar nou toe in staat is. Het oude te niet doen en het nieuwe verwekken. Ach, Hij doet het alles tot eer van zijn grote naam. En Hij is die eer ook eeuwig waard. Amen. 17, het derde vers, laten we die samen zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor. En wat er verder volgt, 3 van 17. Heere, die u heeft gedood, zei Petrus tegen de mensen in Jeruzalem. U, de Heere Jezus, gedood. En dat geldt ook ons. Het allerergste. U, door ons naar het kruis. Vanwege onze zonde, ongeloof, door ons, maar o Heere, wat een onuitsprekelijk wonder, ook voor ons. Geef dat we allen het oog van geloof zo op u mogen slaan. Ach Heere, dan voltrekt zich zo'n heerlijk wonder. Dan is al het oude voorbij gegaan. En ziet, alles is nieuw geworden. Dan zijn we een nieuwe mens. En die nieuwe mens, dat zegt u, die kan niet zondigen. Die leeft in lijn met uw geboden. Volmaakt. Ook in lijn met het zesde gebod. Heere, we bidden voor elkaar. Geef ons de kracht van de Heilige Geest. Opdat we door hem het spoor van uw geboden mogen bewandelen. Geef hem ieder wat nodig is, ook in de week die voor ligt. Als we gaan werken, geef kracht, vreugde. Geef ook wat nodig is als we naar school gaan. Help ons in de klas, ook dat het goed en fijn mag zijn op school. Denk aan onze jongens en meiden. U weet al wat op hen afkomt, wilt u hen helpen. Zegen de ouderen, ook zij die geen werk hebben. U weet wat het betekent. Wees voor hen een schild en dat ze een zoutend zout mogen zijn op de plek die u geeft. Heere, zo draag elkaar aan u op. Doe verzoening over al wat niet goed was. Ook tijdens deze dienst in het spreken en in het luisteren. Bedek het met uw dierbaar bloed. En mogen zo door u geleid onze levensweg vervolgen. Ziende op de overste leidsman van het geloof, u, Heer Jezus, dierbare heiland, die alle eer waardig is, hoor ons zo, uit genade. Amen. Tot slot, gemeente, gaan we zingen uit Psalm 89, het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, wat er verder volgt, 8 van 89. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.